16. Hoe origineler de ontdekking, hoe vanzelfsprekender ze achteraf lijkt. Arthur Koestler. Maandag 10 augustus 1914, 10:03, Orsmaal. Kapitein Knapen, Emile, Joseph, Omer, Daniel en Benjamin renden zo hard als ze konden naar de grote steenweg toe. De 5 soldaten die achter hen uit het kasteel waren gezwermd, staakten al snel de achtervolging en het vuren. Op de steenweg krioelde het van lanciers, een gevecht dat het 5-tal nooit kon winnen. Bovendien hadden ze de opdracht toegeschreeuwd gekregen om zeker geen kijklustigen naar de kasteelhoeven te lokken. Gaat het? De kapitein keek naar de schouder van Joseph. Hij hijgde van de inspanning. Een schamschot, geen erg. En jij, kapitein? Omer wees naar de vleesponde die boven zijn linkerslaap zat. Ik red me wel. De kapitein depte met zijn mouw wat bloed. Heb jij hun kleding gestolen en liepen ze daarom achter jullie aan, lachte Emile. En hij knikte naar de tas die Benjamin krampachtig vasthield. Jullie kunnen anders wel wat droge kledij gebruiken, zei Benjamin. Wat is er met jullie gebeurd? Levendig vatte Emile hun onderwateravontuur in enkele zinnen samen. Ik ben blij dat we het allemaal overleefd hebben. Wat een dag, zuchtte Joseph. Ons geluk moet toch ooit opraken, stelde Omer vast. En de missie? Vroeg Daniel. De kapitein schudde zijn hoofd. We moeten hen nu bijstaan. De lanciers kunnen onze hulp meer dan ooit gebruiken. Op de brug wat verderop zaten lanciers en karabinierwielrijders zij aan zij in opperste staat van paraatheid. De spanning was te snijden. Daarna zien we nog wel. En hij? Wees al meer naar Benjamin, die er wat onwennig bij stond. Het is voorlopig niet verstandig om naar je huis te gaan, vond de kapitein. Ik vind wel wat. Hebben ze je zwaar toegetakeld? Vroeg Joseph bezorgd. Enkele brandwonden op mijn rug, maar in vergelijking met wat jullie al allemaal meegemaakt hebben, stelt dit niks voor. Benjamin leek zich sterk te houden. Door ons heb je de vallende sterren gemist, leefde Joseph met hem mee. Ik verwacht de komende dagen nog wel meer vuurwerk. Bedankt voor je gastvrijheid, zei Emile. De historicus glimlachte fijntjes en draaide zich om. Wacht, geef die tas eens hier. Er zitten documenten in die ik wil bekijken, zei Daniel. Ze komen eraan, schreeuwde een karabinierwielrijder van op de brug. In de verte klonk gerommel, net een onweer dat dichterbij kroop. Wat onhandig namen ze afscheid van Benjamin en ze liepen daarna meteen naar de brug. Nog ongeveer 1 kilometer, riep een lancier met een verrekijker. De kapitein nam de kijker over en tuurde voor zich uit. De vijand kwam zonder aarzelen recht op en af. Zenuwachtig richtten de lanciers hun wapens. Nog niet schieten, hield de kapitein hen tegen. Hij wist dat de korte lopen van hun karabijnen uiterst geschikt waren om tijdens het paardrijden op de rug te dragen, maar dat ze onnauwkeurig waren om over die afstand raak te schieten. Mijn Enfield, zuchtte Daniel. Zijn unieke grendelgeweer lag nog in het huis van Benjamin. Voorlopig moest hij het doen met een Duitse Mausergeweer 98 dat hij in het kasteel had buitgemaakt en 2 patronen. Ik denk dat ze minstens met 6 keer meer zijn, schatte de kapitein. Hoe lang kunnen we afhouden? Vroeg Emile. Een geweer steunde op een ton. Joseph lag lang uit op de grond. De loop van zijn karabijn steunde op een spaak van het wiel van de kruiwagen. Geen idee, zuchtte de kapitein. Enkele minuten tikten langzaam voorbij. Kolonel Hagemans had commandant Warnant opgedragen om zijn mannen afgestegen te laten vechten. In de voorhoede mochten de cavaleristen wel in het zadel van hun paarden blijven zitten als eventuele steun. Kling! Een kogel ketste af op een van de ijzeren tanden van de ploeg. De lancier die achter de ploeg zat, kreeg ernstige bedenkingen over het nut van zijn schutting. Ze vuren, brulde hij, en hij loste zenuwachtig 3 schoten. Het vuur werd onmiddellijk beantwoord. Wat volgde leek op een duel tussen 2 spechten die om ter snelste een nest in een boomstam uithakten. Tak, 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 tok, 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 tak, tak. Maar de opgeworpen barricades vingen de kogels vrij goed op. Ze ketsten af op de stenen dam, drongen zich diep in het mest op de kar of beten zich vast in de duigen van de tonnen. Ik kan hem bijna in de ogen kijken, zei Omer. Zijn dat doodskoppen op hun helmen? Vroeg Joseph. De vijandelijke ruiters werden doodskophuzaren genoemd omdat ze een grote doodskop als embleem op hun hoofddeksel droegen. Omer loste zijn eerste schot en had geen idee of de kogel iets op zijn baan zou treffen. Een nieuw ratelend geluid mengde zich in de strijd en het klonk veel dreigender dan het spechtengeroffel. Van op een afstand bestookte een mitrailleur hen. Soldaat Edgar de Ruiker, trompetist bij de lanciers, zag zijn kans schoon om aan te leggen en te mikken. Maar het mikken duurde te lang en het geratel begon weer. De kogels sloegen van links naar rechts op de barricaden in en troffen de aarzelende trompetist in hun baan. Ah, schreeuwde hij en viel tegen de grond. Op handen en voeten kroop hij weg. Op enkele meters afstand van de barricade inspecteerde hij de wonden aan zijn lenden. De kogel zat nog in zijn lichaam. Ik moet hier weg, panikeerde hij. De trompetist krabbelde recht en strompelde naar de berm. Tegen een populier liet hij zich onderuit zakken. Verzorging, pufte de trompetist, ik heb verzorging nodig. Hier, neem een slok. Luitenant de Leu hield hem een veldfles voor. Niet alles opdrinken, er zit koffie en cognac in. De woorden hadden geen effect op de trompetist en gulzig dronk hij de veldfles leeg. Op de brug ging de strijd verder. De mitrailleur kwam weer knetterend tot leven en op enkele meters van de brug kwam iets met een luide knal tot ontploffing. Dekking! Granaatkartetsen! Riep kapitein Knapen. Een tweede granaat stuiterde hun richting uit en explodeerde met een dreun. De lode bolletjes en stukken schroot waarmee de granaat gevuld was, vlogen in het rond. Ongelooflijk porde Emile de Lancier naast hem aan, maar schrok toen hij hem aankeek. De soldaat had enkele ronde, roodkleurige vlekjes op zijn bleke voorhoofd. Uit de gaten waar de bolletjes zijn schedel waren binnengedrongen, stroomden dunne straaltjes bloed. Wacht, riep Daniel, en hij sloop behendig tussen de obstakels door. Deze brandbommen heb ik daar straks gemaakt. Hij hield de fles in zijn hand en stak de lont aan. Geef me dekking. De geweren van Omer, Joseph en Emile knalden één voor één. Daniel strekte zich en wierp de fles zo ver als hij kon. De fles spatte een tiental meter verder, voor enkele huzaren uit elkaar en bedekte de kasseien met een vlammencirkel. Twee paarden steigerden en een vijandelijke soldaat donderde van zijn paard. Mooi! Emile en Omer glimlachten tevreden, maar Joseph schudde het hoofd. De paarden hadden niks met deze mensenoorlog te maken, vond hij. Daniel! Riep de kapitein. Kan jij de schutter met de mitrailleur niet uitschakelen? Met dit? Daniel monsterde zijn buitgemaakte mauser. Het heeft een serieuze afwijking, ik weet het niet. Neem mijn kamerabijn. Emile stootte hem zijn wapen toe, maar Daniel schudde zijn hoofd. Het liefst van al zou hij zijn eigen grendelgeweer willen gebruiken. Een regen van kogels kletterde deze keer van rechts naar links over hen. Alle lanciers doken in elkaar. De lancier achter de ploeg bewoog niet meer. Probeer het, schreeuwde kapitein Knapen. Achter hen klonk gehik. Hartman, de Duitse soldaat die de mitrailleur bediende, genoot van zijn taak. In de luwte langs de berm lag hij achter de machtige machine die op een ijzeren tweepoot steunde. Zijn bevelhebbers hadden hem zo net verzekerd dat hij daar veilig geparkeerd stond. Zijn Maxim SMG-08 machinegeweer was ongeveer 63 kilogram zwaar en kon 400 kogels per minuut afvoeren. Hartman loerde door het gepantserde schild met kijkgat. Aan de rechterkant van de brug stond een vijandelijke soldaat moedig recht en wees met zijn geweer in zijn richting. Enkele seconden later sloeg een kogel 3 meter naast hem in op een muurtje langs de gracht. Hartman glimlachte om de moedige poging, want daarnet had er nog eentje hetzelfde geprobeerd. Nu richtte hij de snuit van zijn mitrailleur en drukte met zijn duimen een knop in. De Maxim SMG-08 slokte gretig de patronenriem op en spuwde de kogels onmiddellijk weer uit. De kogels sloegen links op de barricade aan de brug in en hagelden daarna in op de kar die in het midden stond. De koppige vijand bleef stokstijf staan. Hartman dacht aan zijn passie, wijn. Hij vroeg zich af of er lekkere wijn in de kelders van de... Maar midden in deze gedachte werd plots zijn levenslicht als een kaarsvlam uitgeblazen en zakte zijn lichaam in elkaar. De machine zweeg.
Goed geschoten, riep Emile.
Eerst had Daniel gevuurd om de afwijking van het geweer te berekenen. Daarna moest zijn tweede schot op Hoofd van Zee geraakt zijn. Maar de woorden van Otto van Sinnevelder bleven als een mantra in zijn hoofd malen. Als je een pistool hebt, waarom zou je dan nog met een speer gaan jagen? Nu hij er dieper over nadacht, was de oscillator die ze te zien gekregen hadden wel zo moeilijk om te bouwen? Kapitein, ik wil de notities uit de kast bekijken. Ik heb het gevoel dat er veel meer aan de hand is. Ben je zeker? Ik ga naar de kerk. Gebukt liep Daniel naar de achterhoede en sprong daarna snel over de gracht langs de steenweg. Kijk eens met hoeveel ze zijn. Vreemd dat wij zo lang stand kunnen houden. Inderdaad, lijkt alsof ze zich inhouden, antwoordde de kapitein. Kunnen we niet meer steun krijgen van de soldaten op de andere bruggen? De tang. Wat? Waar? Omer keek zoekend om hen heen. Ze maken een schaar- of tangbeweging. Een kogel sloeg naast het hoofd van de kapitein in. Ze vallen met hun speerpunt ons het hoofddoel aan. De andere troepen maken volgens mij een omsluitende beweging. Ze nemen ons dus in de tang. Exact, ze willen ons volledig insluiten. We moeten ze proberen te vertragen en daarna waarschijnlijk zelfs terugtrekken. Vlakbij kwam weer een granaat tot ontploffing. Ze doken in elkaar. Een karabinier wierp moedig een brandbom als antwoord terug. Joseph, vraag aan commandant Warnant om steun voor deze brug. Omer en Emile, jullie komen met mij mee. We lenen 3 paarden en verzamelen straks weer aan de kerk. Een 10 minuten later kwam de versterking. Een 10 soldaten op de brug. Eerst had Joseph wel op hevige tegenstand van luitenant Teleu gestoten. De koppige luitenant wilde hem niet tot bij de commandant laten. En toen Joseph daar toch in geslaagd was, regende het minachtende opmerkingen. Je gaat toch geen orders aannemen van een zwarte? Vroeg hij verbaasd aan de commandant. Luitenant, sprak die ijzig kalm, als een boodschap van kapitein Knapen komt, dan zou ik ze zelfs van een gestreepte hond aannemen. Joseph had gegrinnikt en de luitenant keek hem misprijzend aan. Een kleine kilometer in de noordoostelijke richting hielden kapitein Knapen, Omer en Emile halt in een hoger gelegen weiland. In het lager gelegen moerassige gebied streden 20 lanciers moedig tegen een overmacht aan huzaren. De meeste van hen streden op de klassieke manier, te paard. De lanciers in dit moerassige gebied waren de overlevenden van het peloton dat de meest noordelijke brug moest verdedigen. Ze waren enkele honderden meters teruggedrongen, want de loopbrug was onbewaakt. Een van de lanciers leek zonder munitie te zitten en hij trok zijn sabel. Met succes stortte hij zich op een Duitse ruiter, maar een andere huzaar knalde de moedige lancier meteen met zijn revolver van zijn paard. Een variant van de woorden van Otto von Senefelder spookte door Emiels hoofd. Als je een revolver hebt, waarom zou je dan nog met een sabel vechten? Wel, dacht Emile, omdat je geen keuze hebt als je kogels op zijn. Waar is de rest van het peloton? Uitgemoord, vroeg Omer. Vlug telde de kapitein de lichamen. Nee, kijk daar! Emile wees naar een kleine vierkantshoeve aan de hoger gelegen rand van het boerk. Een deel van de lanciers had zich in de hoeve teruggetrokken. Uit de 10 kleine vierkante ramen op de bovenste verdieping van de hoeve staken de lopen van hun karabijnen. Als de hoeve een piratenschip opzij was, waren de lopen van de karabijnen een rij kolommen. Ze vuurden nu gelijktijdig. Paarden hinnikten luid en huzaren vielen tegen de grond. Herladen en opnieuw vuren, klonk het vanuit de hoeve. Slim gezien, lachte Emile. Ik betwijfel het, bromde de kapitein. Ze zitten daar toch veilig, protesteerde Emile. Ze zitten als ratten in de val, vulde Omer aan en de kapitein knikte. Plots schoten er 10 ruiters uit een rietveld langs hen door. Hoewel ze geen uniformen droegen, waren ze wel tot de tanden bewapend. Emile keek de man die op kop galoppeerde recht in de ogen en hij voelde een siddering over zijn ruggengraat lopen. De ruiters joelden, maar leken het niet op hen gemunt te hebben. Al snel waren de bewapende ruiters weer uit het zicht verdwenen. Wat was dat? Vroeg Emile. Een van hen spuwde naar mij, stelde Omer verbaasd vast. Dat waren toch geen soldaten? Ik begrijp het ook niet, gaf de kapitein toe. Is dat misschien een soort van burgerwacht? Vroeg Homer. Ze lijken niet bij de huzaren te horen, dacht de kapitein. Het leek wel een bende ontsnapte gekken, vond Emile. We moeten de lanciers snel uit de hoeve weghalen en terug naar het dorp gaan. Hier kunnen we niks tegen deze overmacht beginnen. De kapitein spoorde zijn paard aan en de andere twee volgden. De poort van de hoeve stond aan de zuidelijke kant en de vurende lanciers zaten aan de noordkant van het gebouw. Wacht hier, beval de kapitein en hij liep de binnenkoer op. Voorzichtig keek Emile om de hoek. Beneden zie ik geen enkele lancier meer. Homer probeerde de drie paarden in bedwang te houden. Onrustig stapten ze in een cirkeltje rond. Het vijandelijke vuur klonk steeds harder. Aarzelend stak Emile zijn hoofd weer om de hoek. Hier en daar zag hij nog een huzaar van zijn paard vallen, maar ze waren ondertussen met te veel en ze schoten bijna allemaal in de richting van de zolder van de boerderij. Kom aan, we moeten hier weg, zei Homer. Het schip stond op het punt geënterd te worden. Waar blijft hij? Klonk Homer steeds ongeduldiger. De kapitein kwam alleen naar buiten. Ze willen niet, zei hij. Willen niet? Herhaalde Homer. Ik had een tactisch meningsverschil met kapitein Van den Burg. De kijkop, voegde Emile eraan toe. De kleine hoeve daverde nu op haar grondvesten. Emile en Homer verstijfden. Aan de noordelijke kant van de hoeve werd een stuk van de bovenverdieping weggeblazen. Een kanon! We moeten nu weg, riep de kapitein. Ze sprongen op hun paarden en draafden weg. Enkele ogenblikken later omsingelde de overmacht van huzaren de hoeve. De zeven overlevende lanciers gaven zich over. Al zwaaiend met hun witte zakdoek verlieten ze de hoeve. Daarna probeerde kapitein Van den Burg de hoeve achter hen weer af te sluiten. Maar drie huzaren beukten de deur in en sleurden hem weer naar buiten. Als vergelding hakte een Duitse bevelhebber het hoofd van kapitein Van den Burg in met een bijl. De kerkdeuren van de Sint-Pieterskerk zaten niet op slot. Daniel sloop naar binnen en ging op de laatste bank in het derde vak van de beuk zitten. Op een van de glasramen stond er onder een gekleurde heilige de Latijnse spreuk Nec temere, nec timide te lezen. Nog roekeloos, nog vreesachtig. Geconcentreerd bladerde Daniel door de papieren en keek naar de symbolen in wat wiskundige vergelijkingen leken. Buiten weerklonken de vertrouwde schoten van soldaten die op elkaar vuurden en een nauwelijks hoorbaar gezoem. Mijn god, ik heb het! De puzzelstukken vielen plots op hun plaats. In de hoek van de kerk kraakte er wat, maar Daniel keek niet op. Als dit allemaal klopt, dan hebben we het bij het verkeerde eind. Ik moet de kapitein spreken, zei Daniel. Weer dat gekraak. Voordat Daniel kon opkijken, trokken twee mannen een katoenen zak over zijn hoofd en sleurde hem naar buiten. Toen de zak enkele minuten later weer van zijn hoofd getrokken werd, herkende Daniel meteen de plek waar hij zich bevond. De grote zaal van het kasteel. Er is echt iets vreemds met jou aan de hand. Ik wil je graag levend aan mijn zijde. Otto von Senevelder stond vlak voor hem. Alles wat er in de wereld gebeurt is volgens de filosofische stroming Stoa, of het Stoïsme, onverbiddelijk van tevoren bepaald. Ons verhaal is dus al geschreven. Verleden, heden en toekomst bestaan tegelijk, naast elkaar. Geen tijd, maar al tijd. Met aandacht had ook Daniel de leer van het Stoïcisme gevolgd en hij wist dat volgens de Stoa de mens vrij is in zijn reactie hierop. In zijn geval betekende dit de vernietiging van de Eiffeltoren voorkomen. Een Stoïcijn werd ook geacht zijn sociale plichten te verbullen. Maar Otto leek enkel de levensbeschouwingen die in zijn kraam pasten uit de leer te halen. In droomtoestand zijn sommige mensen ontvankelijk voor signalen. En jij, mijn beste, zult tekenen opgevangen hebben van de vernietiging. Ik wil graag weten waarom net jij in verbinding staat met het universum. Daniel had genoeg van deze onzin. We hebben de notities gevonden. Otto lachte geamuseerd en rolde een papiertje op. Wel, dan heb je het allemaal uitgedokterd. Wat gebeurt er met de oscillator? Oh, die zal wel dingen vernietigen, maar dan op kleine schaal. Een gebouwtje hier, een bruggetje daar. We verkopen hem voor wat zakgeld aan een of ander industrieel die zelf graag wat oorlogje wil spelen. Bijzaak. Otto wenkte een soldaat. De soldaat had een verminkte hand met slechts 3 kleine vingertjes. Verstuur deze boodschap met de telegraaf. De soldaat nam de koker met zijn goede hand aan en hield zijn hoofd naar beneden gericht. Hij durfde de verantwoordelijke voor zijn verminkte hand niet aan te kijken. Ik had de moedige soldaten van het Belgische leger de oscillator zelfs gegund, spotte Otto. Dat gezoem, wat is dat? Otto knikte. Tijdens de korte, maar krachtige zonsverduistering van deze namiddag zal op 2 plekken de tijd voor heel lang stil blijven staan. Maar dat is al binnen enkele uren. En er is deze keer niets wat jullie eraan kunnen doen. Zeker niet nu onze troepen hier zijn gearriveerd. Ook al speelt dit boven hun hoofden af, ze beschermen veroverd gebied als goede waakhonden. De deuren van de zaal klapten open. Otto keek op zijn gouden zakhorloge. Een 10 mannen kwam binnengevallen, allen met een revolver in de hand. Mooi optrekje, zei de voorste. De soldaten van Otto waren verrast en reageerden te laat. Niet schieten, ze horen bij ons, riep Otto en hij wuifde naar zijn soldaten. Onmiddellijk lieten de soldaten hun geweren zakken. Op kop van de driehoekformatie stapte een man die meteen door zijn aanwezigheid alleen al dominant en intimiderend overkwam. Met zijn smalle gezicht, puntige kin en halflange haar zag hij er zelfs een beetje vrouwelijk uit. Maar zijn diepliggende ravenzwarte ogen straalden een gevaarlijke gloed uit. 2 vragen en 1 knaller. De voorste man ging voor Otto staan en smakte met zijn lippen. Is de triller klaar? Met een elegant gebaar wees Otto naar het toestel. 2 van de handlangers van de voorste man stapten er meteen op af. Goed, goed. Wat is er mis met een ouderwets gevecht? Man tegen man, geen machines? De man grinnikte, liet zijn vuisten om elkaar draaien en danste zoals een bokser. Altijd die hocus-pocus. Nu stak hij zijn 2 duimen achter zijn riem en leunde comfortabel naar achteren. 1 van zijn handlangers stootte hem aan. Emmeram? Meteen verkocht Emmeram zijn handlanger een dreun. Hij kon er hoegenaamd niet tegen als iemand zijn lange lederen jas zomaar aanraakte. Emmeram zwaaide kort met zijn hoofd naar achteren, zodat zijn haar weer goed zat. Mijn 2e vraag. Is er goed nieuws onderweg? Het telegram is net verstuurd. Mijn werk is voltooid. Otto glom van trots. Wel, begon Emmeram te ijsberen. Dan zit onze zakelijke transactie erop. We hebben waarvoor we gekomen waren. Baas, de knaller, vroeg de handlanger die net een dreun had gekregen. Juist, ja, bijna vergeten. Emmeram smakte weer met zijn lippen en toverde handig een revolver tevoorschijn. Het spijt me, maar ik moet je doodschieten. Emmeram richtte het wapen op Otto's hoofd, liet het dan zakken en schoot Otto 2 in de borst. De 2 verschillende irissen van Otto vernauwden. De wetenschapper viel achterover en kwam achter de metalen balk uit de Eiffeltoren terecht. Na het schot vuurden de handlangers van Emmeram meteen op de onvoorbereide soldaten. Daniel liet zich op zijn knieën vallen en kroop achter de balk. Otto greep hem bij zijn pols. Lima, kermde Otto hem toe. Alsjeblieft, laat ons het stoppen, smeekte Daniel. Otto schudde zijn hoofd. Te laat. Schat. Lima. Goed in. Otto zakte in elkaar. Het vuren stopte. Kom maar achter die balk tevoorschijn, baardmans. Aarzelend stond Daniel recht. Een handlanger met een getatoeëerd voorhoofd begon Otto te fouilleren. Triomfantelijk zwaaide hij met het boekje waar de eigen frequenties in genoteerd stonden. Daarna bladerde hij er vluchtig in, haalde zijn schouders op en stak het in zijn borstzak. We hebben nog niet kennis kunnen maken. Emmeram stak zijn hand naar Daniel uit. Hij droeg lederen handschoenen die bij zijn jas pasten. Daniel schudde zijn hand, het leder kraakte. Emmeram. Daniel. Zo te zien ben jij geen Duitser. Geen nood, ik loop toch niet hoog op met ons leger in zijn lelijke uniformen. Mijn mannen zijn gevangenen en verstotenen. Emmerams haar hing voor zijn hoofd. Het haar wierp schaduwen over zijn benige gezicht. Hij zag er griezelig uit en boog zich naar Daniel toe. Ieder lid van een huurlingenbende, fluisterde hij, is gemakkelijk te vervangen. Imran lachte zijn tanden bloot. Laat je me gaan? Daniel klonk zelfzekerder dan hij had gehoopt. Je krijgt 15 seconden voorsprong en dan stuur ik 3 mannen achter je aan. Imran smakte met zijn lippen en zwaaide zijn hoofd naar achteren. Daniel rende naar de deur. Imran kreeg de heilige beelden in de gaten en zuchtte. Geloof, wat een tijdsverspilling. Abrupt draaide de huurlingenleider zich om en glimlachte boosaardig. 10 tellen zal volstaan. Veel plezier met de jacht. Als bloedhonden stoven de 3 handlangers met getrokken wapens naar buiten. Imran nam een stok en begon nieuwsgierig in het vat naast de ijzeren balk te roeren. Een gruwelijk verbrand gezicht kwam in de olie naar boven drijven. Een te heet bad genomen, jongen, smakte hij. Lachend richtte hij zich tot de overige huurlingen en legde zijn gezicht weer in een serieuze plooi. Jullie 2 brengen de triller naar zijn eindbestemming. Ik blijf met de rest hier wat rondhangen.
Om wat te doen?
Om te doen waar we best in zijn. Plunderen. De huurlingenbende joelde luid.